Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
Hey, vuurtoren. Of, jij bent veel te dom. Jij kan echt niet meedoen. Pesten associëren we al snel met school, maar het komt op de werkvloer net zo goed voor.
Het zijn dezelfde patronen. Er is één iemand die toch het voortouw neemt, hè, de pester. Dan heb je een aantal omstanders die ofwel meelachen of op een gegeven moment ook niet meer meelachen. En je hebt degene die daar de dupe van is.
Het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen ermee te maken krijgt. En kijk je dan naar wie echt hevig en vaak wordt gepest, dan kom je nog steeds op een behoorlijk aantal uit.
80.000 mensen hebben hier echt structureel ernstig last van.
En waar moet je dan aan denken?
De zogenaamde ongelukjes. Ach, mors ik nou mijn hete koffie over jou heen. Of een duwtje op de trap. Of de deur in iemands gezicht laten dichtvallen. Nou, ik jou toch niet, zeg.
Maar ook structureel buitensluiten en zelfs fysiek geweld komen voor. Maar wie zou er dan het beste kunnen ingrijpen?
De omstanders, en zeker op de werkvloer, hebben die een heel belangrijke verantwoordelijkheid. Je moet met elkaar ervoor zorgen dat het voor iedereen ook leuk blijft.
Of ervoor zorgen dat het hele team samen iets graag wil bereiken.
Als je inderdaad één doel hebt, dan is die kans op pesten ook kleiner. Mm. Dus dat is meteen een van de oplossingen. Van zorg dat je als team ook een doel hebt en vier dat het behalen van zo'n doel. Want dan heb je ook er belang bij om elkaar te helpen.
Werkverkenners.
Nou, voordat we de strijd aangaan tegen het pesten, moeten we eerst een beeld krijgen van de grootte van het probleem. En als ik de aantallen hoor, 1 op de 5, dan denk ik dat we lang niet alle pesterijen met eigen ogen zien. Hoe zit dat?
Ik ben Laura Willemsen en sinds 1 jaar of 5 voorzitter van Stichting Pest op de Werkvloer.
Mm-hmm. En wordt er veel gepest?
Ja, helaas wordt er heel erg veel gepest. Toen ik met dit onderwerp in aanraking kwam in het begin, had ik nooit gedacht dat het zo verschrikkelijk veel mensen waren.
Als we even kijken naar cijfers. Hoeveel mensen worden er in Nederland gepest en wat kost dat?
Nou, dat kost ontzettend veel. Laten we beginnen met hoeveel mensen. 500.000 mensen geven per jaar aan last te hebben van ongewenst gedrag.
Mm-hmm.
Dat hoeft niet altijd te zijn in de zin van slachtoffer. Jij hebt er namelijk ook last van als je het elke dag bij je collega ziet gebeuren. Van die 500.000 mensen zeggen 80.000 mensen er structureel zoveel last van te hebben dat ze echt fysieke of psychische problematiek oplopen.
Wow.
En dat kost zo'n 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar. En de schatting is dat het Nederlandse bedrijfsleven alles bij elkaar, ongewenst gedrag, zo'n 2 miljard kost.
Wow. En als iemand vrij goed zicht op dat pesten binnen een organisatie zou moeten hebben, dan is dat de vertrouwenspersoon.
Ik ben Margriet Maris, werkzaam als extern vertrouwenspersoon bij een aantal bedrijven in de omgeving Rotterdam-Den Haag. En hou me daar bezig met meldingen van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen.
Ja.
Daarnaast ben ik ook voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Dat is de beroepsvereniging van vertrouwenspersonen.
Ja. We hebben deze uitzending over pesten. Kom jij het veel tegen?
Ja, het is onderdeel van mijn werk. Dus ik krijg regelmatig meldingen van medewerkers die zich gepest voelen of die gepest worden op het werk. Ja.
En zijn er veel cijfers over beschikbaar, hoeveel mensen er gepest worden?
Nou, de cijfers die er zijn, die wij kennen, die komen uit onderzoeken van TNO. Die 2 jaarlijks een onderzoek doen naar de beleving op de arbeidsmarkt. En uit die cijfers, dan heb je het in het algemeen over ongewenste omgangsvormen op het werk. Daar is wel zo, komt telkens wel uit, 1 op de 5, 1 op de 6 mensen heeft op enigerlei wijze wel last van de werksituatie.
Ja, maar dat ongewenste omgangsvormen is natuurlijk meer dan alleen maar pesten, toch?
Ja, onder ongewenste omgangsvormen valt bijvoorbeeld ook discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld. Dus dat is wat breder.
Ja, dus we weten het niet exact, het pesten alleen, daar hebben we niet exacte cijfers van.
Nee, daar wordt niet exact naar gevraagd.
Oké, maar goed, als we er grofweg een beetje door de oogharen naar kijken, 1 op de 5 heeft op een of andere manier last van ongewenste omgangsvormen. En dat is een gedeelte is dat pesten. Dan zou je dat dus op elke werkvloer wel moeten kunnen zien.
Ik denk ook dat je het wel ziet op elke werkvloer. En dat het ook op elke werkvloer voor kan komen. Nou, als je daar echt eens goed naar kijkt, dan herinner je je best nog wel die ene collega die toch een beetje buiten de groep viel. Die niet altijd gevraagd werd om mee te gaan koffie drinken of lunchen. En die waar misschien over geroddeld werd. Als dat met iemand stelselmatig gebeurt, dan kun je dan spreek je van pesten.
Maar goed, weet je, ik kan me er misschien wel 1 of 2 herinneren uit mijn carrière. Dan denk ik, nou, dat was niet zo netjes.
Ja.
Maar 1 op de 5, dan zou ik hier bij BNR zou het al over 20 mensen moeten gaan.
Ja, ik denk dat 1 op de 5 er op de een of andere manier wel mee te maken heeft met een vorm van ongewenst gedrag van een collega of een leidinggevende. Dan gaat het ook wat algemener.
Ja,
maar ik denk dat zeker zo is.
Ja, nee, het grappige is, het is niet echt een gesprek hier bijvoorbeeld op de werkvloer. En dus mijn vraag is een beetje, willen we het soms gewoon niet zien?
Nou, ik denk ook wel dat het in de ene sector wat meer voorkomt dan de andere sector. Maar ik denk ook dat iemand... Kijk, ik krijg mensen die bij mij komen en die zeggen van, ja, het voelt gewoon niet helemaal lekker. Ik heb het idee dat mijn collega's iets tegen me hebben. Dat er toch iets speelt. Ik krijg daar niet helemaal mijn vinger achter. Het gesprek dat ik vaak heb met mensen is om te kijken van, wat speelt er nu eigenlijk? Hoe zie jij het zelf goed? Klopt dit niet wat hier gebeurt? Zou je daar zelf ook iets aan kunnen doen? En op wat voor manier zou jij wat meer grip kunnen krijgen op dat gevoel dat je krijgt, maar er ook zelf iets aan kunnen doen?
Mm-hmm.
Dus het ligt ook wel op dat individuele niveau. Iemand gaat dat niet meteen na een gesprek met mij in de groep gooien van, jongens, ik voel me toch op de een of andere manier niet lekker. Dus niet alle collega's zullen ook merken dat iemand last heeft van dat pestgedrag.
De kans is dus groot dat we het een keer of vaak over het hoofd zien. Nou, gelukkig zijn er mensen die zich beroepsmatig bezighouden met ons gedrag, zoals mijn volgende gast.
Ik ben Marius Rietijk. Ik werk voor het grootste deel van mijn werktijd aan de Vrije Universiteit, bij de School of Business and Economics. En daar heb ik een centrum voor gedragsverandering.
Oh.
Ja, leuk, hè? Interessant, hè?
Dat is interessant. En wat deze uitzending gaat over pesten, heb je het daar dan ook veel over?
Dat is wel een hot topic eigenlijk al een aantal jaar. Want dat is toch wel iets wat ook veel arbeidsproductiviteit kost en veel leed natuurlijk bij mensen.
Ja? Heb je het zelf ooit meegemaakt op het werk?
Ik heb het wel eens meegemaakt in mijn eerste baan. Was op de UvA. Toen was ik eigenlijk de jongste onderzoeker. Het was een beetje, vonden ze me, het beschermelingetje van de hoogleraar.
Oh ja, en wat krijg je dan over je heen?
Nou, daar werd ik een beetje vooral genegeerd.
Jij werkt onder andere dus bij het VU. Wordt daar gepest?
Er wordt wel gepest, er is ook een vertrouwenspersoon, maar dat weet ik verder niet. Ik zit wel in de ondernemingsraad, dus we vinden wel een belangrijk onderwerp. Maar ik weet niet zo direct uit mijn omgeving dat er gepest wordt, nee.
Nee, maar 1 op de 5, ik kijk even op de BNR-redactie rond, dat moet hier dus ook gebeuren. Het moet eigenlijk overal gebeuren dan, toch? Zijn we er ons bewust van dat het gebeurt in organisaties?
Ik denk niet dat we het vaak bewust zijn. Dus bewust zijn in de vorm van een woord geven. Een term van, we zijn nu aan het pesten. Mijn missie is eigenlijk om te kijken naar, benoem het gedrag überhaupt van mensen.
Mm-hmm.
Ga van een vage begrip als cultuur en met leiderschap naar concreet gedrag toe.
Mm-hmm.
En dat geldt ook voor pesten. Ga dus benoem het inderdaad.
Benoem het pesten, maar we noemen het nooit pesten, toch?
Nee, want je wil eigenlijk niet ook als slachtoffer, als Calimero gezien worden. Van, ik word gepest, doe er iets aan.
Kun je ongemerkt zelf pesten?
Ja, ik denk dat we vaak, eigenlijk 90% ongeveer van alles wat we doen is onbewust. Dus we kunnen zeker onbewust pesten. Ik heb 4 zusjes, of zussen inmiddels. Maar die heb ik ook behoorlijk gepest. En sommigen die klagen er nog steeds over.
Ja.
Maar ja, de ene is ook makkelijker uit de tent te lokken dan de ander.
Maar,
geeft een gevoel van macht ook een beetje.
Ja, om iemand emotioneel te raken.
Ja. Dat zie je ook bij straffen, bullies. Hè? Die zien direct eigenlijk resultaat. Je zou aan een of andere president van Amerika kunnen denken, die daar ook best wel succesvol mee is, in ieder geval op de korte termijn.
Mm-hmm.
En dat beloont eigenlijk dat pestgedrag. Dus Als je snel resultaat ziet, gehoorzaamheid, dan beloont dat het gedrag om het nog eens te herhalen.
Het pesten komt waarschijnlijk in vrijwel iedere organisatie voor. Misschien doen we het zelf ook wel, zonder dat we het merken. En de macht die het pesten de pester geeft, beloont, zodat het niet vanzelf ophoudt. Om het pesttijd te kunnen keren, gaan we straks kijken wie wat kan doen en wat we vooral niet moeten doen.
Niet denken van, dit is maar iets wat erbij hoort, of het gaat vanzelf weer over, of als iemand er last van heeft, dan sturen we die wel even langs de vertrouwenspersoon. Want het gaat dus niet om dat slachtoffer. En tuurlijk heeft het slachtoffer een vertrouwenspersoon nodig ter ondersteuning, maar het probleem ligt in de groep.
Rens de Jong.
Maar eerst moeten we het pesten beter leren herkennen. Welke vormen neemt het zoal aan?
Wat je ziet is dat er iemand buiten de groep valt. Dat er over geroddeld wordt. Dat zijn wel toch de signalen waarvan je moet denken van, wacht even. Is dit de manier waarop wij met elkaar omgaan? Hè? Dat iemand binnen de groep valt eruit.
Mm-hmm.
En dat leidt vaak tot allerlei gedrag bij collega's. Of wat je ook wel ziet is dat er grapjes gemaakt kan worden waarvan die ene collega je toch het gevoel hebt, volgens mij vindt hij het toch niet helemaal leuk. Hè? Of als je dat niet doorhebt, dan mag er wel wat gebeuren. Maar als je het op een gegeven moment doorhebt, dan is het goed om dat gesprek met elkaar, maar ook met degene die daar de dupe van is, is van, vind jij die grapjes nog wel leuk? Waarom ga jij niet mee lunchen? Zit je graag alleen? Of is er iets anders aan de hand? Om het op te merken en het gesprek aan te gaan. En dat kun je doen als collega, maar zeker ook als leidinggevende.
En wat komt Laura van de stichting Pest op de Werkvloer allemaal tegen?
Dat gaat van heel klein tot heel groot.
Kun je een paar... Misschien segmentatie van gedrag aangeven. Ja,
bepaalde dingen die we natuurlijk ook op het schoolplein al hebben gezien. Hè. Jij mag lekker niet meedoen, iemand buitensluiten, niet meevragen voor de lunch, overslaan voor koffierondjes. Dus dat zijn eigenlijk relatief onschuldig. Psychisch heel schadelijk, hè, want iemand uit te sluiten is psychisch heel schadelijk. Maar het gaat tot en met lichamelijk geweld.
Wauw.
Ja.
Slaan, schoppen en dat soort dingen?
Ja, soms echte vechtpartijen, maar dat is vaak heel erg in het zicht. Wat je veel meer ziet, is eigenlijk de zogenaamde ongelukjes.
Dat het op het schoolplein gebeurt, vond ik ook al verschrikkelijk vroeger. Maar dat snap ik nog met dat puberbrein dat nog niet ontwikkeld is. Maar dit gewoon op een werkvloer gebeurt.
Bizar, hè? Gewoon volwassen professionals die zo ver gaan. En schrik niet, het staat gewoon in de top 6
van
pesterijen in Nederland, vormen van pesten.
Ja, ja.
En daar valt roddelen onder, mensen isoleren, werken onaangenaam maken, mensen intimideren en bedreigen. Maar lichamelijk geweld staat in de top 6 van manieren waarop professionals elkaar pesten.
Ja. Heb je er zelf last van gehad?
Gelukkig niet. Gelukkig niet.
Want ik kan me voorstellen dat dat namelijk heel psychisch schadelijk is voor mensen als ze gepest worden.
Ja, de gevolgen zijn onvoorstelbaar. Mensen in de beginfases, na 6 weken, hebben de meeste mensen er al last van. En dat is niet alleen bij volwassenen, dat is ook bij kinderen. Maar na 6 weken zie je dat mensen een hogere bloeddruk hebben en spijsverteringsproblemen. En dat gebeurt bij iedereen.
Wow.
En dat komt door dat enorm verhoogde stressniveau. Wij krijgen heel veel stress van gepest worden. Ook van alleen simpelweg uitgesloten worden of geïsoleerd worden. En dat stresshormoon dat zorgt ervoor dat bij iedereen de bloeddruk verhoogt en spijsverteringskanaal. Nog bovenop waar iedereen persoonlijk last van heeft bij stress. Heb je snel last van hoofdpijn, doe er stress bij, krijg je meer hoofdpijn, snel last van je rug, et cetera.
Ik probeer te definiëren wanneer het plagen ophoudt en het pesten begint.
Ja, dat is een hele bekende vraag. Wanneer is het nou plagen en vinden we het allemaal leuk? En wanneer is het nou pesten? En hoe zit dat nou als ik een plagerijtje bedoel en iemand voelt zich daar gekwetst door? Ja. Ben ik dan meteen een enorme pestkop? Het grote verschil tussen plagen en pesten is bij plagen is iedereen wel eens aan de beurt.
Mm-hmm.
Als jij een notoire plaaggeest op de afdeling afdeling heb, dan is iedereen wel eens het haasje. En de ene week ben ik dat en de andere week ben jij dat. En maakt die dan wel eens foute grapjes? Kwets die dan misschien wel eens iemand? Tuurlijk, dat gebeurt. Wanneer wordt het pesten is als constant één iemand het doelwit is en het eigenlijk altijd een negatieve en vernederende achtergrond heeft. Mm-hmm. En dan wordt het psychisch schadelijk voor iemand.
Ja. Kun je voorbeelden noemen van wat jij allemaal in de praktijk tegenkomt?
Oh ja, helaas heel, heel veel nare voorbeelden. Ja. Waar mensen heel vaak van schrikken is dat in 50% van de gevallen van pesterijen de leidinggevende de dader is. Mm-hmm. En dat maakt natuurlijk wel dat je meteen ook in een hele moeilijke positie zit. Want die gaat ook over jou functioneren. En dat gaat dus van hele kleine dingen. Van onvoldoende geven in je beoordeling. Maar ook projecten waar jij juist heel erg veel uithaalt bij jouw weghalen. En onderling pesten bij collega's. Dat gaat ook van alles en nog wat. Stel je bent op woensdag vrij. Nou, dan worden alle belangrijke vergaderingen voortaan op woensdag gepland. Het zijn heel veel kleine en heel veel grote dingen bij elkaar.
En volgens Marius wordt er ook fysiek getreiterd.
Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een kopje koffie over iemand per ongeluk tussen aanhalingstekens.
Nee, dat gebeurt toch? Gebeurt dat?
Ja, er zijn echt situaties dat gebeurt. En ook als er een slechte verhouding tussen management en medewerker is. Zeg maar ook in organisaties waar de vakbonden misschien heel sterk zijn, die zich wil verzetten tegen het management. Daar zie je ook dat mensen dus niet te veel moeten afwijken van de groepsnorm. Mm-hmm. En als ze dat wel doen, dan worden ze gepest.
Maar welke vormen kent dat dan? Is dat dan inderdaad flauwe dingetjes? Of is dat je mag niet meer dat doen? Of waar blijkt het allemaal uit?
Ja, dan word je genegeerd. Je wordt zeg maar als een beetje voodoo-achtig genegeerd. Dat is een belangrijke. En je wordt gewoon gecorrigeerd. Van dit doe je eens even rustig aan. Je komt hier net kijken. Wij zijn hier al lang de baas. Leer eens dus wat wij kunnen. En dat. Dat is ook een vorm verbale agressie, zeg maar.
Ja, maar goed, aan de andere kant, het laatste voorbeeld wat je geeft zou ook gewoon management kunnen noemen. Namelijk, we doen het zo, we willen graag dat je het zo doet. Niet zo, maar zo. Ja. Ja, dat is niet pesten, dat is werken. Vraagteken.
Ja, dat is wat je natuurlijk heel veel ziet. Waar wij ook in ons centrum aandacht op richten. Ga vooral via positieve versterking gewenst gedrag versterken en aanleren bij mensen op het werk. Maar wat je vaak ziet is dat er via dwang toch mensen worden aangestuurd. En dat grenst dus aan pesten. Dus als je een cultuur hebt waarbij er een positieve cultuur is, waarbij ook resultaten worden gevierd als die gehaald worden. Mm-hmm. Dan heb je veel minder last van pesten.
Ja, ja. En als je een cultuur hebt waar je gewoon zegt, ik zeg dat je het zo moet doen, want ik ben de baas. Ja. Is die organisatie veel meer bevattelijk voor pesten.
Ja, dat zit heel diep in het menselijk gedrag. Wij willen niet gedwongen worden tot iets.
Ja, ja.
Als we wel gedwongen worden, gaan we ons verzetten.
Ja, misschien is het een rare gedachte, hoor. Maar ik heb bij de een soms eerder het idee dat die wel eens gepest kan worden dan bij de ander. Zou je dan ook kunnen stellen dat er een bepaald type is dat vooral gepest wordt?
Eigenlijk niet.
Nee?
Het is heel erg bijzonder, maar elk onderzoek naar mensen van wie wordt er sneller slachtoffer wijst eigenlijk uit dat het veel willekeuriger is dan dat wij denken.
Oh ja?
Ja, wij denken heel vaak dat het degene is die afwijkt van de groep.
Ja.
Maar als we nou eens naar een groep kijken, hoeveel identieke mensen zitten daar dan in? Iedereen is uniek, toch?
Ja, dat is waar. Jawel, maar je hebt wel types die zich minder conformeren naar groepsgedrag, bijvoorbeeld. Hè?
Je ziet in groepen waar het eigenlijk goed gaat, waar een positieve groepscultuur is, dat soort mensen juist ook worden meegenomen en gewaardeerd om juist een stukje wat ze anders zijn. En tuurlijk, hè, in elke groep heb je bijvoorbeeld iemand die wat zwaarder op de hand is, verandering moeilijk vindt, snel aan het zuchten en steunen is. En je ziet dat als er in een groep een groepsdynamiek is die niet prettig is, mm-hmm, en onveilig is, zie je inderdaad dat mensen zijn die eerder gepest kunnen worden.
Ja.
Maar in een groep die goed in elkaar zit, zie je dat soort mensen ook worden meegenomen. En dan wordt er gezegd van, ja, weet je, Henk heeft nou eenmaal een beetje last met verandering. We vertellen hem dit morgen. en dit vandaag. En dan kan hij het rustig in stukjes verwerken.
Ja, maar kortom, eigenlijk kun je dan wel concluderen, maar misschien zie ik verkeerd hoor, dat de mensen die het meest mainstream zijn, nou ja, weet je, die golven met de. En de mensen die een beetje aan de randjes zitten in of gedrag, of uitlatingen, of uiterlijk, of wat dan ook, toch sneller het haasje kunnen zijn.
Ja, helaas, toch weer net niet.
Nee?
Want diegene die wat zwaarder op de hand is, ik heb ook wel eens een depressieve periode en dan ben ik dus diegene.
Ja.
En dat geldt eigenlijk voor iedereen.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar een groep, hè, als je het hebt over uiterlijk, ja, maar mensen met rood haar of ja, mensen met o-benen of ja, nee, je zal stotteren zeg, of de juiste jeans niet aan hebben, of ja, misschien heb je nog wel pukkels of.
Ja.
Ja, en uiteindelijk heb je dus de hele groep opgenoemd.
Het kan echt iedereen overkomen? Of ziet Marius het wel bij de een eerder gebeuren dan bij de ander?
Nou, je ziet het ook weer op het schoolplein, maar ook in organisaties, dat mensen die wat afwijkend gedrag vertonen, die worden eerder gepest. Die er anders uitzien ook. Hè?
Mm-hmm.
Denk maar even.
Je wijst naar mij, ik ben verschrikkelijk gepest
met,
vroeger.
Met, hoe heet dat?
Rode krullen en een bril. Nou ja,
nou, dus kansloos dan dit heb je het niet. He, ja. Dan, en het allerbekendste.
Je zag het meteen aan mij. He. Je
nou,
dacht
ik
al meteen van
kijken, ja.
Zo,
maar die vuurtoren bijvoorbeeld.
Ja, vuurtoren, zeker. Rooien met die bril. Ja, ja.
Ja, en ja, dat dan, ja, mensen willen zichzelf dus verheffen. De pesters willen zichzelf verheffen door anderen neer te halen. En ja, een theorie die ik zelf heb ontwikkeld is dat pesters zijn vaak zitten meer in het psychopathische spectrum. Als je het hebt over afwijkend gedrag. En gepesten dan meer in het autistische spectrum. Dus dat kun je eigenlijk op één dimensie zetten. Want dus autisten zijn zeg maar vooral bezig met de inhoud, niet zozeer met sociale relaties.
Mm-hmm.
En de psychopaten interesseert de inhoud helemaal niks eigenlijk, van wat, waar het over gaat, maar vooral hoe kan je mensen manipuleren.
Mm-hmm. Nou, toch nog even terug naar Laura. Dus kun je wel stellen dat iemand met autistische trekjes sneller de dupe is?
Dat ligt dus helemaal aan de groep. En dat is precies wat elk onderzoek uitwijst. Het ligt dus helemaal niet aan dat slachtoffer. Dus je kan niet zeggen iemand met een autistisch spectrum. Ook niet zoals in mijn voorbeeld iemand die even wat zwaarder op de hand is. Niet iemand met een bepaalde uiterlijke afwijking. Het ligt aan de groep of jij gepest gaat worden.
Ja, niet aan de persoon.
En niet aan de persoon.
Goed, het kan dus iedereen overkomen. Maar hangt er een negatieve sfeer in de groep, dan is degene die iets meer afwijkt van het groepsgemiddelde wel als eerste aan de beurt. Nou, we hebben net gehoord waar we allemaal op kunnen letten. Maar als we het dan zien gebeuren, er wordt gepest, wat dan?
Het belangrijkste is bewustwording. Dus dat we ons veel bewuster zijn van wat dit doet. En dat we onze leidinggevende dus ook echt opleiden in het herkennen en het ingrijpen bij pesten. Het probleem ligt in de groep.
Ja.
En dat is vaak de leidinggevende.
En dat wordt niet aangepakt door de vertrouwenspersoon. Dat moet de leidinggevende
juist
aanpakken.
Ja.
Ja.
En daar zit nog heel veel, mist er heel veel kennis. Want dat is natuurlijk helemaal niet iets waar een leidinggevende vaak al in wordt opgeleid of in wordt meegenomen. En die doet dan ook maar zijn best. En net zoals toen ik op school zat, waren er nog helemaal geen antipesttrainingen.
Nee.
Nu wel.
Geef mij dan eens een format waarop je als leidinggevende in gesprek kunt gaan met degene waarvan jij verwacht, vermoedt. Maar meestal ben je er nou ook niet zelf bij, hè?
Klopt.
Ja. Hoe je dat wil aanpakken zonder dat het ook weer compleet escaleert.
Nou, een van de allerbelangrijkste dingen die je natuurlijk als leidinggevende moet doen is het voorbeeld geven. Dus vanaf dag 1 niet accepteren dat mensen bijvoorbeeld rare namen voor elkaar. Moet je even aan die kale vragen. Nee, laten merken dat dat soort dingen al eigenlijk niet helemaal oké zijn.
Ja, ja, oké. Goed, dus zelf het voorbeeld geven.
Ja.
Maar dan nog, je ziet het of je hoort dat het is gebeurd. De vertrouwenspersoon wijst je er misschien wel op. En dan?
Dan is de allerbelangrijkste vraag die je moet stellen is: hoe heeft dit in mijn team kunnen gebeuren? Want de vraag die een leidinggevende vaak stelt is: oh, en wie wordt er dan gepest? En oh, en wie is de dader dan? En dan gaan we met slachtoffer gaan we een heel project doen van: oh, moet hij niet een assertiviteitscursus? En de dader gaan we misschien even streng toespreken. Maar we hebben net eigenlijk geleerd, het is groepsdynamiek.
Mm-hmm.
Dus hoe heeft dit in dat team kunnen ontstaan?
Ja.
Bij pesten weet vaak iedereen op de afdeling wie het pispaaltje is.
Ja.
Het is toch bizar dat we met z'n allen hebben geaccepteerd dat diegene op die manier behandeld mag worden.
Ja. En dan is er ook nog de vertrouwenspersoon. Wat mogen we van die collega verwachten?
We hebben als vertrouwenspersoon 3 belangrijke rollen. En de eerste, en ook wel de belangrijkste en de duidelijkste, is wel het opvangen van de melder. Dus het luisteren en adviseren van degene die het ongewenste gedrag ervaart. Dat is onze belangrijkste taak. Hè. Die stem die moet gehoord worden en het ongewenst gedrag dat moet stoppen. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben wij ook een signalerende taak. Je spreekt een aantal mensen in de organisatie, je ziet een aantal dingen en ik heb bij de bedrijven waar ik vertrouwenspersoon ben, 1 keer per jaar ook overleg met de hoogste leidinggevende, dus met de bestuurder of de directeur. En daarin geef ik wel signalen door van wat er speelt.
En wat doe jij als jij ziet dat een leidinggevende van plager naar pester gaat?
Ik doe niks. Ik versterk de vertrouwenspersoon, hè? Of de melder. De vertrouwenspersoon versterkt de stem van de melder. Dus ik zal de melder adviseren van, nou ja, ik kan natuurlijk ervoor kiezen om er niks mee te doen. Maar stel, je wil er toch iets mee doen, want je wil dat het ophoudt. Dan kunnen wij ofwel samen het gesprek aangaan met de leidinggevende. Mm-hmm. Waarbij ik het gesprek dan voorbereid met degene die gepest wordt. En dan proberen we daar wel gehoor te krijgen. Nou, mocht dat niet lukken, dan is er altijd weer een leidinggevende. Dus in die zin ga je door tot de plek waar je wel gehoor vindt.
Ja.
En waar dat gedrag, waar iemand wel de moed heeft of ook inziet van, nou, wacht even, dit kan niet.
Maar het lijkt me wel lastig als de leidinggevende de pester is. Dat je denkt, ja, allemaal leuk en aardig. Kijk, die collega's, daar kan ik nog eens een keertje iets van zeggen. Maar die leidinggevende gaat wel over mijn baan en mijn carrière.
Ja, en dat is dus in dit soort gevallen juist heel goed om dat niet alleen te doen.
En er is ook nog wetgeving die helpt.
Arbo-wet die stelt dat je als werknemer recht hebt op een veilige werkomgeving. Dus de werkgever heeft van daaruit de verplichting om ook beleid te voeren om ongewenste omgangsvormen op het werk tegen te gaan. Mm-hmm. En bijvoorbeeld de arbeidsinspectie, die controleert op dit onderwerp of er bijvoorbeeld een gedragscode is binnen de organisatie. Of er een regeling is van, mocht er sprake zijn van ongewenst gedrag, waar kun je dan terecht? Mm-hmm. Is er een vertrouwenspersoon? Zijn leidinggevenden op de hoogte van wat ze moeten doen in situaties waarin er gepest wordt? En daarnaast ook zijn de medewerkers op de hoogte dat er een vertrouwenspersoon is bijvoorbeeld en wat de werkgever doet.
Ja.
Dus er is wel een heel infrastructuur, kun je het eigenlijk noemen, die wel gericht is op het voorkomen daarvan. En op het moment dat het voorkomt, om er dan ook iets mee te doen.
Ja. Wat zouden collega's meer kunnen doen?
Collega's moeten meer hun mond open doen.
Maar vinden ze moeilijk?
Opkomen, dat vinden ze moeilijk. En ook die collega's, die kunnen weer mij als sparringpartner gebruiken van, ik zie dit gebeuren met die en die collega. Hoe kan ik, want dat is de vraag waar ze mee zitten hoor. Hoe kan ik daar nou op een goede manier proberen om dat te doorbreken?
Mm-hmm.
Zonder dat het mij ook mijn kop gaat kosten. Hè? Want dat is de vraag. Gebruik mij als sparringpartner en dan zul je merken dat je eigen positie daarin duidelijker wordt.
En wat leer ze dan?
Je kunt ook samen met andere collega's, hè, dat je zegt van, nou, we gaan dit met z'n tweeën doen, want we zien dit allebei. Ik adviseer soms ook om te gaan praten met degene waarvan jij denkt dat die gepest wordt, hè, om dat te doen. En ik bereid soms ook met mensen gesprekken voor.
Ja, collega's kunnen dus al dan niet met hulp van de vertrouwenspersoon wat betekenen. Maar wie is verantwoordelijk als er wordt gepest?
Ik denk dat zeker in zo'n situatie de leidinggevende de verantwoordelijke is. En er zijn eigenlijk twee belangrijke strategieën. De hoofdstrategie is dus belonen voor goed gedrag. Ook zeker in de groep. En het tweede is eigenlijk mensen laten ontspannen.
Ja.
En dat zijn dus twee manieren om gedrag te veranderen. Via klassiek conditioneren, hypnose. Pavlov adviseerde het hypnose al. En twee, via beloning, Skinner. Beloning en straf. Vooral via beloning, positive reinforcement, gedrag veranderen.
Onder hypnose klinkt wel weer heel zweverig, moet ik eerlijk zeggen hoor.
Ja, maar het is de
Ik probeer me even te verplaatsen in iemand die gepest wordt. En dan kom jij met de oplossing. Nou ja, maar je moet onder hypnose. Dan denk je, nou, dat is echt alleen maar meer voer om iemand te gaan pesten.
als een ander het weet, misschien dat hij...
Ja,
die
ja ach, die, ach, Bert moet ook nog onder hypnose om eens een keertje hier een beetje normaal werk te kunnen doen. Snap je?
Ja, op die manier zou het zeker niet goed
werken. Je merkt dat, ik kan het ook wel.
Ja,
hè?
Ja. Je hebt een goed gevoel bij. Ja.
Ik trek het even richting die Pavlov. Jij zegt, wij moeten die Pavlov-reactie van de gepestenen moeten we proberen aan te pakken.
Ja, we moeten vooral die gepestenen sterker maken.
En hoe doe je en welke Pavlov-reactie hebben we het dan over?
Nou, dat ze, als ze gepest worden, als ze dus een straffende prikkel krijgen, hè, dat ze dat niet meteen, dat ze niet meteen boos worden, maar dat ze in ontspanning eigenlijk dat negeren, want dat is de beste manier om op ongewenst gedrag te reageren. En, op, en dan ook assertief te zijn en gewoon voor zichzelf op te komen. Ja, de sociale skills leren, dat is voor autistisch-achtige mensen. Ik zeg niet dat alle gepeste autistische mensen zijn, maar is vaak lastiger. Maar daar moeten ze dan ook op getraind worden. En als ze dan zeg maar een techniek krijgen die uit de natuurwetenschap komt, zeg maar die conditioneringstheorie, dat spreekt hun vaak wel aan. Want dat zijn vaak ook een beetje nerds. Nou, ik ga het nu heel breed algemeen maken, maar... Dat zijn wel manieren om die mensen weerbaarder te maken. En dus managers te leren om prestatiemanagement toe te passen via positive reinforcement en ook een ontspannen sfeer te creëren.
Ja, we kunnen het niet ontkennen. Pesten komt veel voor. En het varieert van flauwe opmerkingen tot structureel getreiter en uitsluiting. Mensen krijgen echt psychische en lichamelijke klachten ervan. En de leidinggevende is over het algemeen de aangewezen persoon om het pesten aan te pakken, maar liever nog te voorkomen. En van Pavlov en Skinner leren we dat we met belonen verder komen dan met straffen. En dat we door ontspanning beter en vooral niet reageren op gepest, waardoor meteen die beloning voor de pester weggenomen wordt. Gevolg, het pestgedrag wordt niet meer versterkt. Nou, dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 16:30. En in je podcast-app kun je hem natuurlijk op ieder moment luisteren. En als je ons leuk vindt, deel dan deze podcast bijvoorbeeld op LinkedIn. Dan weten andere luisteraars ons ook weer te vinden. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.